Gemeente, we lezen deze middag uit het Oude Testament, uit 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, versen 7 tot en met 16. We lezen vanaf vers 7. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem, tot de profeet Elia. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ze op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem zal geven. Ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, we luisteren vanmiddag naar de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen in Koningen 17, vers 7 tot en met 16. Thema boven de preek: de Heere zorgt voor Elia en voor de weduwe. Twee gedachten. De eerste, de beproeving van een opgedroogde beek. En de tweede, de zegen in de vervulling van Gods belofte. De Heere zorgt voor Elia en voor de weduwe. De beproeving van een opgedroogde beek en de zegen in de vervulling van Gods belofte. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat Elia het eigenlijk al wel heeft zien aankomen daarbij die beek Krit. Hij woont er al een tijdje. Maar waarom woont Elia daar? Nou, hij is daar naartoe gebracht door de Heere. Al een tijd geleden, ongeveer een jaar geleden, heeft de Heere aan Elia de opdracht gegeven om naar de beek Krit te gaan. En heeft de Heere een belofte gegeven dat als Elia daar zal wonen, dat de raven hem van eten zullen voorzien en dat hij mag drinken uit de beek. En die beek die geeft hem water. Dat is een belofte die Elia van de Heere heeft gehad. En er zit ook iets in van die belofte dat de Heere daardoorheen laat merken dat hij voor Elia zorgt. Want het is al een tijdje droog in Israël. Het heeft alles te maken met wat Elia eerder heeft gezegd tegen koning Agab. Koning Agab die wilde niet luisteren naar de Heere. Hij koos voor de Baal, voor zijn eigen goden. En toen is Elia naar koning Agab gegaan. En toen heeft hij gezegd dat het niet zal gaan regenen. Totdat Elia dat aan de Heere God zou vragen. Nou, toen is Elia naar de beek Krit gegaan en dat is hij nu al een hele tijd. Maar hij heeft het al wel zien aankomen. Die beek die water geeft, die wordt elke dag een beetje minder groot. En er komt elke dag een beetje minder water door die beek stromen. En dan komt er op een dag het moment dat er helemaal geen water meer door die beek stroomt. En dat moet moeilijk zijn geweest voor Elia. Hij heeft die belofte van God gekregen. Dat hij water zou mogen drinken uit de beek. Maar nu volgt de beproeving. Wat als je op dat moment komt dat er geen water meer is? Beproeving, dat is het kernwoord van de preek. Elia die wordt beproefd, net als straks de weduwe. Wat is dat? Beproeving. Als ik denk aan dat woord, dan denk ik heel vaak aan die geschiedenis van Abraham. Ik denk, de kinderen die kennen die geschiedenis ook wel. Abraham is oud geworden en heeft op een gegeven moment een belofte gekregen van de Heere God dat hij een zoon zou krijgen. Nou, en hij krijgt die zoon, Isaac, wordt geboren. En de belofte wordt vervuld. En die belofte is waar gebleken, die is echt. En dan komt de Heere God later bij Abraham en dan moet Abraham op weg gaan naar die berg om zijn zoon te offeren. Dan wordt hij beproefd. Daar gaan we vanmiddag met elkaar over nadenken. Beproeving. U herkent het misschien wel uit uw eigen leven. Je hebt van God een woord gekregen. Een belofte, een roeping misschien wel. En dat bemoedigde je, dat gaf je kracht, dat gaf je leven, dat gaf je vreugde. Maar het leven ging door en er gebeurde wat. En je komt op het punt in je leven dat je zegt van ja, nu weet ik eigenlijk niet meer hoe het verder moet. Ik heb die belofte van God wel gekregen, daar houd ik me ook echt aan vast. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dat het zo anders gaat. En ja, hoe moet je daarmee omgaan? Als je zo'n beproeving krijgt, wat moet je dan doen? De geschiedenis van vandaag die helpt ons om na te denken over een antwoord op deze vraag. En gemeente, dan moet je zich even voorstellen dat deze geschiedenis als het ware een schilderij is met twee panelen. Een ene kant en een andere kant. En die twee panelen die laten iets zien van het antwoord op deze vraag. En het paneel waar het vanmiddag vooral over gaat, dat is het paneel van Elia en van de weduwe. Twee mensen die in de beproeving hun geloof, hun vertrouwen stellen op de Heere God. Ook al zien ze in de eerste instantie niet hoe die belofte werkelijkheid moet worden. En aan de andere kant staat koning Achab. Achab die ook een belofte krijgt, maar daar helemaal niets mee doet. En die belofte naar zich neerlegt. Hij vertrouwt daar niet in. Hij heeft gekozen voor de Baal. Nou, koning Achab, daar gaat het in de tekst als zodanig helemaal niet over. We lezen zijn naam niet, maar in het geheel van de geschiedenissen en dit stukje Elia en de weduwe bij Sarfat staat natuurlijk niet op zichzelf. Maar dat staat in dat bredere verband van die hele geschiedenis van koning Achab. En is op een gegeven moment koning geworden. Heeft gekozen voor de Baal, voor de afgoden. En ziet daar nu ook de gevolgen van, plukt daar de vruchten van. Nou, dat is de andere kant van het paneel. Ook al komt hij niet zo te sprake in dit gedeelte. Maar die hele geschiedenis, al die hoofdstukken, 1 Koningen 16 tot en met 18. En laten elke keer weer, elk stukje van de geschiedenis iets zien van een antwoord op deze vraag. Ja, wat moet je daar dan mee? Nou, gemeente, jongens en meisjes, misschien wel eens in een museum geweest. In het Rijksmuseum of misschien hier in Rotterdam ergens. En hangt er een schilderij. En ja, dat hangt er om er naar te kijken. En om te spiegelen. Een goed schilderij is als het ware een spiegel, zou je kunnen zeggen. Zeker als het gaat over zo'n tweeluik, zo'n twee panelen met twee kanten, twee antwoorden. En dan gaat het om de vraag, waar herken jij je in? Welke kant van het verhaal geldt voor jou? En voor u natuurlijk net zo goed. Als het gaat om die vragen, hoe moet je met zo'n beproeving omgaan? Twee antwoorden. Nou, leg je leven vanmiddag maar eens naast de preek. En naast die geschiedenis van Elia hier. En luister naar wat de Heere te zeggen heeft. En luister naar welke weg hij u en ook mij wijst om door het leven te gaan. En gemeente, dan zeg ik er gelijk bij dat die weg vaak niet makkelijk is. Die weg van de Heere, die weg van vertrouwen, van uitzien naar Hem. Dat is een weg, dat kost ons wat. Dat is een weg die vaak ook niet makkelijk is. En waarvan je, als je ervoor staat, soms ook denkt van eigenlijk begrijp ik hier zo weinig van. De gemeente, luister maar naar de woorden van Elia. We zien hem zitten daar bij de beek Krit. De beek is uitgedroogd, hoe moet het nou verder gaan? Hij heeft de belofte van de Heere gekregen dat hij eruit mag drinken, maar er valt niets meer te drinken. En dan, hoe gaat het dan verder? De gemeente, juist op dat moment gaat de Heere spreken. Bemoedigend. De Heere die vergeet zijn profeet niet. Hij vergeet ook zijn belofte niet. Die belofte die staat, daar houdt de Heere zich aan. Maar het gaat soms wel anders dan wij denken dat de Heere die belofte gaat vervullen. De gemeente, heeft alles te maken met die opdracht die Elia krijgt. Vers 9, sta op, ga naar Sarfat dat aan Sidon toebehoort. De gemeente, dit zijn woorden van de Heere die, ja, als ik ze zou krijgen, dan zou dat wel voor heel veel vragen zorgen. En die opdracht van de Heer om naar Sarfat toe te gaan, dat is niet zomaar een opdracht, maar er zit zeker voor Elia een enorme lading in deze woorden. Sarfat, Sidon, dat is niet zomaar een ander plaatsje waar de Heer verder voor hem gaat zorgen. Nee, gemeente, dat is de streek waar Izebel vandaan komt. De vrouw van Agab, dat is die vrouw, die koningin die hem naar het leven staat. Dat is ook de plaats waar de Baal regeert. Waar de Baal God is, daar komt die God vandaan. En Elia moet daar naartoe gaan. Dat is het antwoord van de Heer op de beproeving. Knapt het daarvan op? Het is eigenlijk een beetje alsof je tegen een Oekraïense soldaat die bij Gerson vecht, van ga naar Bachmoed. Eigenlijk gaat het van de regen in de drup. Het gaat er zeker niet beter op worden. En gemeente, dat is dan nog niet het enige. Hè? Maar de Heer die gaat nog verder. Die zegt, zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Dat is ook alweer zo wat. Kijk, een weduwe, zeker in die tijd, dat was niet iemand die een ander hulp kon geven, maar die had zelf hulp nodig. Weduwe in de tijd van de Bijbel is hulpbehoevend, is kwetsbaar. En een weduwe om hulp vragen, dan kun je net zo goed niet om hulp vragen, dat heeft toch geen zin. Dat zijn de woorden van de Heere. Gemeente, dan moet je nog één ding bedenken. Dat wil Elia van de beek Krit aan de oostkant van de Jordaan in de woestijn naar Sidon gaan. Dat is aan de kust. Dat hij daarvoor een reis moet gaan maken van ongeveer 100 kilometer. Nou, en Elia heeft geen auto met airco. Hij moet gewoon dat hele stuk lopen. Dwars door een land heen waar het ook droog is. Want het heeft al heel lang niet geregend. Midden door een gebied heen waar de soldaten van Agab op zoek zijn naar Elia om hem gevangen te nemen. En dat moet je dan ook nog even bedenken. Hè? Dat Elia vanuit het gebied van Israël naar het gebied van Sidon gaat. Het gebied waar de God van Israël koning is, naar het gebied waar de Baal regeert, dat is ook zo'n spanning in deze geschiedenis. Hè, van wie is nu werkelijk God en wie heeft er daadwerkelijk de macht? Wie regeert er? Een vraag die straks op de Karmel tot een hoogtepunt komt. Dat moet Elia gaan doen. Uit het zogenaamde machtsgebied van God naar het gebied van de Baal. Gemeente, ga er maar aan staan. Wat zou jij doen? Als je daar bij die beek Krit zat. En je hebt helemaal niets meer, geen water. En je ziet letterlijk voor je ogen die belofte van God dat je uit die beek mag drinken verdampen. En aan de andere kant heb je deze nieuwe woorden van God. die eigenlijk aan alle kanten ook onmogelijk zijn. Gemeente, dat is beproeving. Wat moet je doen? De Heere wijst de weg. Maar het is niet de makkelijkste weg. Gemeente, zo eerlijk moeten we zijn als je ervoor staat. Soms op die sleutelmomenten van het leven. En je moet een keuze maken. En de Heere geeft zijn woord en hij vraagt vertrouwen. En geloof. Om te gaan. Niet de makkelijkste weg. Maar gemeente, dat is vaak wel de weg van God. God belooft ons geen kalme reis. Je moet denken aan die woorden van de Heer Jezus. Hij laat het, en heeft het ook met zijn discipelen over. En wie hem wil volgen. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Jezus volgen, dat is kruis dragen. Dat is niet de makkelijkste weg, dat is de moeilijkste weg. De weg met het meeste gevaar. En kijk maar naar Paulus, dat is zo'n voorbeeld uit de Bijbel. Paulus, dat heeft hij al niet meegemaakt. Hè? Stokslagen, gestenigd, schipbreuk geleden. Jezus volgen, dat is vaak door de grootste stormen van het leven heen. Jezus volgen, dat is zo vaak een weg van beproeving. Je hebt die woorden van de Heere wel. En je houdt je eraan vast, maar tegelijkertijd. Hè, vanuit jezelf, vanuit je mens zijn. Kan het zo zwaar zijn. Gemeente, is helemaal niet gek als je er dan tegenop ziet. Als je geloof wordt beproefd. Kun je soms worstelen met God. Denk maar aan Asaf in Psalm 73. Hè. Asaf die keek rond en hij zag dat het zoveel mensen goed ging. En hij zat in de ellende en het verdriet en de donkerheid. Totdat er een omkeer kwam in zijn leven. En daar schrijft Asaf over. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Asaf leert anders te kijken naar de woorden van God. En naar de weg van God. Asaf leert kijken vanuit Gods perspectief. Van hoe God de dingen ziet en hoe God de dingen leidt. Gemeente, dat is wat de Heere vraagt. Juist in die momenten van beproeving. In die momenten die vaak zo donker en zo moeilijk kunnen zijn. Vraagt hij om verder te kijken. Niet alleen maar te kijken naar de situatie waar je nu in zit. En daar hoef je trouwens ook niet omheen te kijken. Hè? Want ja, gemeente, dit zijn ook vragen uit het leven gegrepen. Dat geldt voor Elia natuurlijk ook. Hè? De Heer zegt niet vergeet die beek. Doe alsof het er niet is. Dat is er. Tegelijkertijd vraagt de Heer wel in die moeilijke omstandigheden om gelovig te kijken naar de weg die de Heer daar doorheen gaat. Om oog te leren krijgen voor wat God doet. Dat is geloofsvertrouwen. Maar juist dat is toch zo enorm moeilijk, of niet? Om maar zo te gaan. Doen alsof er niets aan de hand is. Denk aan dat prachtige lied van Jacqueline van der Waals. U kent het wel, wat de toekomst brengen mogen. Ze schreef dat lied in een tijd dat het voor haar moeilijk was. Een tijd van ziekte. En dan dicht ze die volgende regels. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Als ik de weg niet zie. Als ik niet weet hoe de Heere verder gaat, maar ik heb wel zijn woord. Als we erachter komen dat we de weg ook zo vaak niet vinden vanuit onszelf. Tastend en zoekend onze weg gaan. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Als je alleen maar genoegen neemt met dat woord van de Heer. De Heer gaat, gaat u mij voor. Wees u mijn leidsman, mijn gids op heel mijn levenspad. Door de storm van het leven heen, door de beproeving van het leven heen. Heere, u weet wat goed is. U weet wat het beste is voor mij. Ik heb uw woord, ik vertrouw op u. Gemeente, dat is leven uit het woord van God. Leven uit het woord wat hij geeft, dag aan dag. Gemeente, even op dit punt van de preek, want we kunnen deze dingen zeggen en u luistert ernaar. Maar het gaat natuurlijk om onze reactie op deze woorden, als de Heer ons deze woorden geeft. Deze woorden vragen erom om in ons leven, om in ons hart in te dalen. Gemeente, dan is het ook even goed hier om opnieuw te kijken in dat schilderij, die twee panelen. Ik ga straks naar hoe Elia dat doet. Maar nu eerst dat paneel waar het om Agab gaat. Want gemeente, we moeten niet vergeten dat Agab ook woorden van de Heere heeft gekregen. De Heer is Agab niet vergeten. De Heere laat Agab niet voor wat het is, maar hij komt met woorden. En dat zijn natuurlijk wel hele heftige woorden. Hè, woorden van droogte, daar zit ook wel iets in van oordeel. Maar tegelijk zit er ook een belofte in. Dat die droogte het laatste woord niet heeft, maar dat als Elia spreekt het weer zal gaan regenen. Hoe reageert Agab erop? Nou, gemeente, één ding. Agab die heeft daar helemaal geen behoefte aan die woorden van God. Die hoeven voor hem niet voor hem uit te gaan. En hij haalt er zeker geen levensvreugde uit. En het blijkt straks ook wel als die Elia ontmoet. En er zijn wel 3,5 jaar later. En 3,5 jaar heeft het niet geregend. 3,5 jaar heeft hij dus kunnen bedenken wat zijn keuze voor de Baal voor gevolgen heeft. Het eerste wat hij zegt als die Elia tegenkomt, dan ben jij die man die ons in het ongeluk stort. Gemeente, dat kan dus ook. Hè? Dat antwoord kun je dus ook geven op de woorden van de Heer, op de belofte van de Heer. Wat is jouw antwoord? Gemeente, het treffende en het pijnlijke in deze geschiedenis. En ik zei het net al, die weg van Elia naar Sarfat in Sidon is natuurlijk niet om het even. Dat heeft ons echt wel wat te zeggen. Want Elia is de man die het woord van de Heere heeft. Elia is de man die ervoor kan zorgen dat het oordeel van de Heere wordt afgewend en dat de Heere zijn zegen weer zal geven. Maar Elia vertrekt naar een ander land. En daarmee vertrekt het woord van Elia, het woord van de Heere ook. Dat komt meer en meer uit het zicht op de achtergrond te staan. Gemeente, juist dat is het aangrijpende hier in deze geschiedenis. Want dat kan dus als je weigert om de Heere te vertrouwen en je hart aan hem te geven. Dan kom jij op een afstand te staan. Maar dan kan het soms ook zomaar zijn dat de Heere op een afstand gaat staan. En dat hij zichzelf als het ware terugtrekt. Aangrijpend, vind je niet? Dan zou dat in onze tijd ook niet zo zijn. Kan dat ons ook niet gebeuren? Met alle crisis die er zijn. Met alle afgoden die ons leven binnenhalen. En de geloofscrisis die er is. Een gemeente, dat is toch ergens ook wel onze tijd, of niet? En we zijn blij en dankbaar dat we met zoveel mensen zijn samengekomen deze middag. Samen rondom het woord, samen rondom het evangelie, om er naar te luisteren. Maar in deze jaren sluiten er ook nog nooit zoveel kerken in Nederland. Gemeente, zou het niet zo kunnen zijn dat, we als kerk iets van, dat oordeel van God ook over ons heen krijgen? Dat de Heere zich als het ware terugtrekt. Gemeente, dan kan het zomaar zijn dat we in zo'n woestijn terechtkomen zoals Israël is geworden. Een woestijn waar het droog is. Waar het lauw is geworden. En toch, gemeente, zover is het niet, hè, dat God zijn kandelaar heeft weggenomen. Dat geloof ik oprecht niet. En dat is omdat het woord elke keer nog weer open gaat. En dat is omdat de Heere elke keer weer spreekt. En omdat de Heere tot op de dag van vandaag zijn koninkrijk bouwt. En de mensen tot geloof en bekering komen. De Heere gaat door met zijn woord. En dat gaat soms anders dan we denken. We hebben de waarheid niet in pacht, maar God is de waarheid. En God brengt zijn waarheid, de verkondiging van het evangelie. God brengt zijn woord, zijn beloften. Soms op plaatsen waar we het helemaal niet verwachten. Zo door die beproeving heen. Worden er mensen aangeraakt. Door het woord van de Heere. Soms mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Maar ze ontdekken dat dat woord van God leven geeft. Dat dat woord troostvol en bemoedigend is. Dat dat woord een geestkracht geeft waar die zo rijk en zo overweldigend is. Dat we dat zelf eigenlijk niet hadden bedacht. Let erop in de tweede gedachte van de preek. De zegen in de vervulling van Gods belofte. Gemeente, jongens en meisjes, jullie zien Elia denk ik nog wel zitten. Hè, daarbij bij de beek Kreet. De beek is droog. Hij heeft die woorden gehoord. Ja, wat moet je nou antwoorden van de ene onmogelijkheid in de andere onmogelijkheid? Vers 10. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Elia vertrouwt op het woord van de Heere, ook wanneer zijn oog niet ziet. Elia stelt geen vragen. Elia spreekt zijn twijfel niet uit. Elia gaat. Genoeg aan het woord van God. Genoeg aan die belofte van de Heere die nieuwe wegen voor hem zal openen. Ook al kun je er als mens helemaal geen voorstelling van maken. En gemeente, dan is het zo mooi. Juist in die weg van vertrouwen en van overgave. Dan blijkt ook daadwerkelijk dat de Heere doet wat hij belooft. En het is dan zo geweldig mooi dat hij daarvoor een vrouw gebruikt. Die misschien eerder nog nooit van de God van Israël heeft gehoord. Ze leeft tenminste niet bij het volk van God, maar daar in een heidens land. Maar ook zij wordt ingewonnen en mag zo deel uitmaken van al die mensen die de Heere lief hebben. Hoe gaat dat dan? Hoe vervult God dan zijn belofte? Nou, gemeente, na die lange reis komt Elia aan bij Sarfat. En daar, als hij door binnenkomt, zit hij op een afstandje en een vrouw aan het werk. Ze is hout aan het sprokkelen. Ze zoekt wat stukjes hout bij elkaar om haar oven aan te steken. En om daar ja, iets op te gaan bakken. Nou, als Elia deze vrouw ziet, dan roept hij naar haar. Wilt u mijn kruik vullen met water, dan kan ik ervan drinken. Ja, en die vrouw die hoort die opdracht. En ze gehoorzaamt aan die opdracht. Ze haalt die kruik op en ze gaat en ze wil die kruik vullen met water. Maar als ze dan op weg is, dan zegt Elia er nog wat achteraan. Neem toch ook een stuk brood voor me mee. Ja, en dat is nu net iets wat voor die vrouw niet te doen is. En dan geeft ze ook heel kwetsbaar woorden aan. Vers 12, lees maar mee. Maar zij zei als antwoord op die opdrachten van Elia. Zo waar de Heer uw God leeft. Ik heb geen broodkoek meer. Behalve een handvol meel in de pot. En een beetje olie en de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Gemeente, enorm kwetsbaar wat die vrouw hier zegt. En tegelijkertijd proeven we ook iets van dat beginnende vertrouwen wat hier ontstaat in die eerste ontmoeting. Door die woorden van Elia die blijkbaar al iets bij die vrouw losmaken. Trouwens, als we die woorden van die vrouw horen, dan gaat het bij haar niet om de godsvraag. En dat zouden we ook in deze woorden in kunnen lezen. Zo waar de Heer uw God leeft. Meneer, dat is uw God, wat heb ik met hem te maken? Nou ja, als we die woorden zo lezen, dan lezen we de woorden niet goed. En deze woorden die laten vooral iets zien van die spanning die er bij die vrouw hier optreedt met die opdrachten van Elia. Aan de ene kant weet ze, de God, de Heere die leeft, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar aan de andere kant, als ze kijkt naar de omstandigheden waar ze op dat moment zich in bevindt, dan is er maar één conclusie mogelijk. Ze zal sterven. Dat is de spanning. De Heere God leeft, maar ik zal sterven. Het gaat bij haar veel meer om die vraag. Hij leeft, maar hoe zorgt hij dan voor mij? Hoe kan het dan zo ver komen dat die opdrachten die ik hier krijg, dat die ook werkelijk waar blijken te zijn? Als je het hebt over beproeving, dan is deze vraag denk ik wel uit het leven gegrepen. God gaat vaak zijn eigen ongekende weg. Of vaak is die weg onbegrijpelijk voor ons. Soms zeg je het misschien wel. Ik hou dit niet vol. Waarom gaat het zo? Gemeente Elia, die verbiedt deze vragen niet. Hè? En daarmee de Bijbel natuurlijk niet. Die spanning van die vrouw, hij zegt niet, mevrouw, dat is uw ongeloof en u moet het maar anders doen. Nee, Elia laat in eerste instantie die spanning gewoon staan. En daar zit ook wel iets in van dat we dat ook echt mogen uitspreken, juist in tijden van beproeving. Soms zo onbarmhartig, hè. En dat we waarom vragen niet mogen stellen. En dat we die spanning van de beproeving niet gewoon weg op tafel mogen leggen zoals die zich aandient. De Bijbel verbiedt dat niet. Die vragen zijn immers uit het leven gegrepen. Sterker nog, er zijn zoveel momenten in de Bijbel waar juist die vragen worden gesteld. Denk aan Psalm 13, we hadden die psalm ook wel kunnen zingen. Elk vers begint met dat woord waarom. Kijk naar de Heer Jezus aan het kruis, die de grootste waarom-vraag stelt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar gemeente, als we die vraag stellen, de Bijbel verbiedt dat niet, laten we dan ook luisteren naar de antwoorden die God geeft. Gaat er natuurlijk wel om dat we niet in onze vragen blijven steken en daarmee het zicht op God verliezen. Het gaat er juist om dat als we die vragen stellen, dat we ook openstaan voor het antwoord van de Heere. Zoals Elia dat ook geeft aan die mevrouw. Wees niet bevreesd, wees niet bang. Ga doen wat je jezelf hebt voorgenomen om te doen. Ga die broodkoek maken. En maak een vuur. En gebruik dat meel en die olie om brood te bakken. Maar geef mij wel als eerste een deel daarvan. Maar gemeente, dat is ook voor die vrouw een beproeving geweest. U merkt het wel, dat is al zo'n kernwoord door de geschiedenis heen. Die vrouw die daar staat en met de laatste beetje hout en de laatste meel in de pot, er zit misschien nog een handje vol in. En de laatste olie, en dan staat daar een man voor en ze heeft hem nog nooit gezien. En die man die zegt, nou, ga dat dan maar klaarmaken, maar breng eerst iets bij mij. Wat die mevrouw in handen heeft, wat die weduwe in handen heeft, dat is de laatste lijntje naar het leven, hè. En daar gaat het om. Dit zullen we eten en dan zullen we sterven. Het laatste stukje brood. Dat is het enige lijntje wat ze heeft naar het leven. Als ze dat lijntje niet meer heeft, dan houdt het op, dan is het klaar. Dat is soms zo makkelijk gezegd. Als we midden in beproeving zijn, je hoeft alleen maar te geloven. Maar juist dat geloven wordt door de beproeving gevormd. En juist dat geloven, dat gaat door de stormen van het leven heen. Zoals bij die weduwe en zoals het bij ons kan zijn. Dat ons gevraagd kan worden dat we ons laatste lijntje naar het leven opgeven. Het laatste beetje bezit. Het laatste beetje hoop. De laatste behandeling die nog mogelijk is. Het laatste gesprek. Gemeente, als het op geloofsbeproeving aankomt, dan is dat misschien wel het moeilijkste wat er is. Om als ons geloof wordt beproefd, ook het laatste lijntje uit handen te geven. In Gods hand te leggen. Vrees niet. Daar begint Elia mee. Wees niet bang. Die belofte van God die ik je vandaag voorhoud, die is zoveel rijker en zoveel meer en zoveel groter dan zelfs het laatste wat je uit handen moet geven. Maar vraag je, hoe weet ik dat dan zeker? Gemeente, kijk dan naar het kruis. Waar Christus zijn leven uit handen geeft. En in de handen van de hemelse Vader legt. God vraagt van ons niet dat wij voor zijn belofte betalen. Ook die laatste strohalm niet, is niet de prijs die we hoeven te betalen. Maar gemeente, één ding wel. God vraagt wel heel ons hart en heel ons leven. Geen 80%. 100%. De gemeente, dat is wel leven uit genade. Dat is wel alles leggen in zijn hand en daardoor zoveel meer terugkrijgen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Gemeente, we zongen op Psalm 55, daar klinkt het ook zo mooi in door. Ik heb de tekst opgeschreven gewoon uit de HSV. En werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Twee dingen die helemaal bij elkaar horen, die je ook niet los van elkaar kunt zien. Werp je zorg op de Heere. Die beproeving waar je in zit. Geef al die lijntjes, al die touwtjes uit handen. Sta dan niet met lege handen. Hij zal u onderhouden. Dat is het antwoord wat er gelijk bij hoort. En wat je niet los kunt zien van het een. Gemeente, dat vraagt een stap in geloof. Geen stap in het duister trouwens. En laten we even duidelijk zijn. En geloven is geen sprong in het duister. Je weet niet hoe het is, een soort zwart gat. Je springt er maar in en je ziet wel wat ervan komt. Nee, geloof is een stap in het licht. Geloof is een stap in zekerheid dat wat de Heere doet, dat hij dat ook daadwerkelijk geeft. En dat de belofte die de Heere geeft, dat die belofte ook echt werkelijk staat. Kijk maar, vers 15. Ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Ze werpt al haar zorg op de Heere. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. En hij zal haar onderhouden, hij doet het. En ze eet ervan zoals ze nog nooit gegeten heeft. Die pot met meel die raakt niet op. En dat flesje met olie komt geen einde aan. En ze eet ervan. En hij, dat is de profeet en haar huis, haar zoon. Misschien wel andere mensen die bij haar inwonen. Elke dag totdat het straks weer gaat regenen. Gemeente, hoe doet de Heere dat? Denk je misschien ook wel zo over na. En dan hebben ze een pot die is bijna leeg. En ze doet er... Nou ja, dat duurt nog ongeveer 2,5 jaar. Maar de pot raakt niet leeg. En dat flesje olie raakt niet leeg. Hoe kan het? Ik moest denken aan dat verhaal van Betsy en Corrie ten Boom in het concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog. En Corrie die had een... Een flesje vitaminedruppels en elke dag namen ze er een paar druppels van om zoveel als mogelijk in dat kamp ook gezond te blijven. En op een gegeven moment, ze maakte al heel lang gebruik van dat flesje en het raakte maar niet leeg. En Corrie zat op een gegeven moment naar dat flesje te kijken en zich af te vragen waarom dat flesje nou niet leeg raakte. Weet je wat Betsy tegen haar zus zei? Corrie, je moet het niet willen uitleggen. Ontvang het als een verrassing van de hemelse Vader. Gemeente, God is een God van verrassingen. Van wonderen. Van dingen die vanuit ons perspectief onmogelijk zijn. We zien er geen gat meer in, we zien er geen weg meer in, maar God maakt het waar. Zijn belofte staat. En hij houdt zich aan zijn belofte. Gemeente, zie je het? En daar gaat het natuurlijk wel om, hè? Dat we dat door het geloof zien. En door het geloof ook zelf werkelijk mogen ervaren dat dit waar is. Dat dit geloof beproefd wordt. Maar daardoor aan kracht wint. Omdat we meer en meer zien wie God is, wie Jezus is. Vraag dus om een antwoord. Vraag dus om een keuze. De geschiedenis is hier opnieuw een spiegel. En dat tweeluik. Twee antwoorden. Twee reacties. In het Nieuwe Testament haalt de Heer Jezus deze geschiedenis ook aan. In gesprek met de Joden. De Joden die niet in hem geloven. En ze willen het ook niet. Ze weigeren. Dan haalt de Heer Jezus deze geschiedenis aan. U kunt het lezen in Lucas 4. Dan zegt Jezus ook in de dagen van Agab. Elia die werd niet gestuurd naar die weduwe in Israël. Maar hij ging naar die weduwe daar in Sarfat in Sidon. De Heer Jezus die spreekt de Joden heel direct aan op hun ongeloof. De gemeente, zo eerlijk moeten we zijn. De boodschap van het evangelie. Stuit vaak op gesloten harten. Zoals in Israël. En tegelijkertijd kan datzelfde evangelie ook zo enorm veel kracht doen. En zichzelf soms een weg banen dat we het niet verwachten. En het gebeurt. Mensen komen tot geloof en bekering. Mensen van wie we het misschien helemaal niet hadden verwacht. Zoals die weduwe, gemeente, laten we eerlijk wezen... Een vrouw uit de heidenen. Nog nooit gehoord van God. Maar het evangelie baant zijn weg en raakt haar hart. Gemeente, hoe kijk je vandaag naar deze geschiedenis? U zit denk ik al heel lang. De meeste mensen in ieder geval je hele leven al in de kerk. Geef eens antwoord op die vraag. Ben je nu al werkelijk je vertrouwen gesteld op deze Heere? En leef je ook werkelijk uit zijn belofte? Is zijn belofte, zijn woord voor jou genoeg? En heb je door het leven heen ervaren dat dat woord werkelijk waar is? Gemeente, hoe is dat? Bij jou, bij u, bij mij. Kijk in de spiegel van dat schilderij. Maar gemeente, wel nog één ding, want het kan maar zo zijn dat je daar juist op dit punt van de preek wel mee zit. Je zegt, ja, de kracht van het evangelie, dat evangelie gaat door. En soms kan het zo zijn dat evangelie afstoot op die gesloten hart, op het ongeloof van de Joodse leiders, de mannen die het zouden moeten weten. En dan gaat het evangelie zijn eigen weg en dan komt die vrouw tot geloof en bekering. Ze leert haar vertrouwen stellen op de Heer en in de beproeving mag ze weten dat het woord van de Heer waar is. Maar ja, is die genade ergens ook niet heel karig? Met al die omwegen door de geschiedenis heen. En die ene enkeling. Misschien heb je het van huis uit wel meegekregen en zit je ermee. Er zijn er toch maar weinig die zalig worden en mag het er dan toch nog maar eentje zijn. Gemeente, deze geschiedenis, deze gebeurtenis opent een geweldige rijkdom van Gods genade. Het is er niet maar eentje. Het is niet de enkeling. Obadja die profeteert daar later over. Geweldige belofte. Obadja die ziet het al helemaal voor zich. Heeft het woord van de Heer ontvangen. Straks als de ballingen van Israël terugkeren naar het beloofde land. Dan profeteert Obadja dat gebied van Sarfat, het gebied van Sidon, wordt ingesloten bij het beloofde land. Het is er niet eentje, maar het is het hele land dat bij Gods beloofde land wordt betrokken. Gemeente, en tegelijkertijd zeg ik op dit punt van de preek, van dat is wel zo'n belofte die nog open staat, hè? Misschien ook wel een beproeving. Zo'n belofte die nog staat te gebeuren, laten we maar eerlijk zijn. Als we kijken waar Sarfat nu ligt in Libanon, dan islamitisch land. Het lijkt wel alsof de Heer daar niet voor het zeggen heeft. Hoe zit dat dan? Gemeente, de belofte staat. Op de dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt. Hij zei deze wereld op. En dan is het niet meer alleen dat kleine stukje beloofde land wat God aan Israël heeft gegeven. Nee, dan zal heel de wereld het gebied zijn dat valt onder de macht. Over de regering van koning Jezus. Gemeente, dat is het antwoord nu al in beloftevorm op die vraag waar het hier in deze hoofdstukken om gaat. Wie is er God? Is dat de Heer of is dat Baal? Gemeente, dan is het antwoord wel duidelijk door het woord heen. Dat is de Heer. En ook al is het soms in de tijd nog maar die enkeling. Dat is niet omdat Gods genade karig is. Maar juist daarin zien we die eerste vruchten van Gods rijke en overweldigende genade. Gods belofte staat. Als Jezus terugkomt, dan wordt het zichtbaar voor iedereen. Dan zal er geen land meer zijn waar God het niet voor het zeggen heeft. Dan zullen de afgoden weggevaagd zijn. Dan zal er geen ongeloof meer zijn. Er zal er zelfs geen beproeving meer zijn. En dan zal het goed zijn. Gemeente, de zegen van het kruis wordt werkelijkheid. We mogen het nu al zien voor onszelf. Voor de gemeente. We mogen naar de Heer Jezus toe gaan en bidden om zijn genade. En dan weten we het, dan krijgen we het, dan ontvangen we het. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. De Heer houdt zich aan zijn woord. Maar het is tegelijkertijd ook wel door deze tijd heen. Maar soms ook een moeilijke tijd. Voor onszelf, voor de wereld. Maar er komt een wereld. Waar het zo goed zal zijn. En waar werkelijk zal gelden. Jezus is koning over de aarde. Hij is Heer over heel het heelal. Er komt een tijd waar hemel en aarde getuigen van liefde. Waar hemel en aarde zullen juichen als hij zal komen. Op die aarde zal iedere tong hem verhogen. Liederen zingen met vurige stem. Iedere knie vol eerbied gebogen. Als alle ogen gericht zijn op hem. Gemeente, ziet u Jezus? Amen. Psalm 34, vers 5. Vreest hem te alle tijd. En ook het 11e vers. De Heer verlost en spaart. Als antwoord op de preek. Psalm 34, vers 5 en 11.